Goedenavond, goedemiddag allemaal. We gaan zingen en het eerste lied uit de bundel is 729. Ik zing van Jezus mijn heiland. Alle coupletten, 729. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? 542, alle vierde verzen. 542.
Thank you.
sluiten we de voorzang af met lied 154a. Eén weet alles van ons leven. 154a, alle drie de versen. Broeders, zusters, jongelui en gasten in ons midden, allen een hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan broeder Van de Hoek, bij de prediking, de gebeden en bij het bedienen van het brood en wijn. Gods zegen aanbevolen. Tony, bedankt voor het begeleiden van de samenzang en wat we nog mogen verwachten. Dank je wel. Volgende week zondag hoopt broeder dominee Henk Schouten voor te gaan. En uiteraard bent u ook voor deze dienst weer van harte uitgenodigd. In deze dienst willen wij het heiligavondmaal met elkaar vieren. Een ieder die wederom geboren is en niet in onmin leeft met zijn naaste en niet in bewuste zonde leeft, is uitgenodigd aan de tafel van de Heer. De extra avondmaalcollecte die zal worden gehouden is bestemd voor de stichting Vissers van Mensen. Deze stichting is onze broeder Johan Schep aan verbonden en zal worden gebruikt voor Bijbels in Afrika. Laten wij dit mooie doel steunen. Ook kunt u de avondmaalscollecte via de bank overmaken met de speciale vermelding avondmaal. Woensdag 20 oktober wordt hier het derde seminar gehouden van het zoeklicht en wordt gegeven door dominee Theo Niemeyer. Behandeld worden de 7 gelijkenissen uit Matteüs 13. Aanvang 20 uur. Zaterdag 7 oktober hopen wij weer onze gezamenlijke maaltijd te houden. En als u hieraan deel wilt nemen, kunt u dat te kennen geven door het formulier in te vullen wat op de boekentafel in de hal ligt. Na de dienst is er uiteraard weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. De bloemen zijn als groet van de gemeente voor Erik en Gerda Goede. Geniet ervan. We wensen u een gezegende dienst toe en zingen zo mogelijk staande uit de bundel 147, vers 1 en 2 voor Fotum en Groet en na Fotum en Groet het derde en het vierde vers. De melodie heb ik gevraagd of die een keer extra wordt voorgespeeld. Ik kende hem niet, nou een klein beetje, maar met behulp van, dan gaat het wel lukken. Is Jezus bloed voor mij gestort?
En ons hart ook richt op hem. Ons samen zijn deze middag is in de naam van de Heere Heere. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit zal loslaten de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de opgestane Heer, in troost, kracht en gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. Wij zingen ook de volgende versen. Ook namens mij een hele goede middag. Fijn om weer in uw midden te mogen zijn. Om vanmiddag ook Gods woord met u te mogen delen. Ook samen de tafel van de Heer te vieren. De tafel waarin we uitgenodigd worden. Een tafel niet van de gemeente Maranatha, maar de tafel van de Heer Jezus zelf. Hij is het die nodigt. En hoe mooi is dat ook te mogen weten in je eigen leven. Dat het niet is uit eigen verdiensten, niet uit onze werken. Maar dat het genade is van de Heer Jezus zelf. En eigenlijk vind ik dat zo mooi zoals dat opgeschreven staat. In Psalm 32, waar staat, welzalig is hij, van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens, wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Misschien denk je, wat een hoge woorden. Wat groot. Heb ik zo'n geest in wie geen bedrog is? Wat David hier bedoelt is een geest die eerlijk is. En als ik eerlijk ben, dan zeg ik, Heer, ik heb genade nodig. Wij zijn alle zondaren die gered zijn of nog gered moeten worden door het kruis van Golgotha, het bloed van de Heer Jezus. Want wat zo mooi is in Psalm 32, als David gaat belijden, dan zegt hij in dezelfde trits van woorden, in vers 5, mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heer. En dat vraagt openheid. Dat vraagt eerlijkheid. Dan zeggen, Heer, hier ben ik. En het is zo mooi wat er direct achteraan staat in hetzelfde vers. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. En dat is wat wij mogen doen. Ook vandaag weer voor de troon van de genade komen. Zeggen, Heere, uit onszelf redden wij het niet. Dat is eerlijk. Dat is een geest zonder bedrog. En zeggen, Heere, uit u alleen, tot u alleen en in u alleen zijn de dingen. En dan worden we allemaal niets. Als we datzelfde brood en wijn mogen gebruiken. Maakt het niet uit wie je bent, waar je vandaan komt. Hoe lang je gelooft of hoe en wat. Dan mogen we zeggen, u alleen, uw genade is mij genoeg. Laten we de Heer ervoor danken. Vader in de hemel, wij danken u voor deze middag. Als we samen mogen komen rondom uw woord. Rondom liederen die willen zingen over uw grote genade. Maar ook straks rondom een geopende tafel. Waarin de tekenen van brood en wijn ons laten zien hoe groot de liefde is van onze hemelse Vader voor een verloren wereld. Dank u wel dat u niet in de hemel bent gebleven, maar uw zaligheid, uw heerlijkheid heeft verlaten om in de gestalte van een dienstknecht, Heere, een slaaf te worden onder ons, om aan het kruis van Golgotha onze zonde te dragen. Niet omdat wij zo goed zijn. Niet omdat we het verdienden. Nee, wij verdienden het om verloren te gaan. Om eeuwig in de hel te zijn. Maar het was uw grote liefde. Uw grote liefde. Die uw zoon zond naar deze wereld. Liefde voor mensen. Die vast waren gelopen in het netwerk van de Satan. In de net van de zonde en de ongerechtigheden. En daar bent u gekomen. En daar heeft u uw liefde laten zien aan het kruis van Golgotha. En toen u opstond, tegen uw gelovigen kon zeggen, vrede zij u. Heren, mag het ook tot ons hart vanmorgen, vanmiddag weer klinken. Mag het op zoveel plekken weer klinken in ons land, als mensen samenkomen of samengekomen zijn. Heren, dat er een uitnodiging mag gaan in plaats van angst. Heer, dat de tafel ons niet hoeft te bedreigen, maar juist mag trekken en uitnodigen. Juist omdat het uw tafel is en u nodigt. Heer, om tot u te komen en daar te ontdekken dat er genade is voor de zondaar. Heer, dat er redding is voor hen die denken verloren te zijn. En Vader, als wij maar gaan nadenken over wat we daar tegenover kunnen stellen, dan is dat niets. Het is louter genade. En daarom, Heren, dank u voor het kruis. Dank u voor de genade die we mogen ontvangen. Dank u voor uw woord waar dat is bekendgemaakt. En Vader, help ons uw woorden straks ook te begrijpen. Als we de schrift openen en deze lezen. Heren, help ons om ook door uw geest de woorden toe te passen op ons leven. Heer Jezus, wilt u in het middelpunt staan, ook deze middag. Wees verheerlijkt in ons midden. Heer, en wij bidden u voor hen die er niet bij kunnen zijn. We bidden, Heer, voor hen die ziek zijn, voor hen die lijden naar lichaam en geest. Wij bidden, Heer, voor hen die al zo lang niet meer naar de gemeente kunnen komen. En toch, Heer, ook daar wilt u zijn met uw geest. Draag hen, draag ons. Draag ook deze wereld die bloedt uit duizenden wonden. Waar we in een week tijd zoveel zien gebeuren, Vader. Als we uw woord horen en bestuderen, dan ontdekken we, Heer, dat de tijd en de tekenen van de tijd zo duidelijk laten zien dat uw komst nabij is. Overstromingen. Heer, natuurgeweld. Volk tegen volk. Heer, wat kan er veel gebeuren in een week? Maar Heer, het laat zien dat de schepping en de mensheid zucht naar de verlossing. En u zult komen. En we zullen u zien. En Vader, u heeft deze wereld niet losgelaten. Heer, en op uw tijd en op uw moment mogen we de Heer Jezus ontmoeten. Heer, dank u wel voor die heerlijke belofte. Voor het heerlijke vooruitzicht. Dat vandaag niet het laatste woord heeft. Dat politiek en dood het niet hebben. Dat koning Jezus dat heeft. Halleluja. Geprezen zij uw naam. Amen. Ja, voordat we zometeen gaan lezen uit Matteüs 14. Ja.
U zei net tot het kruis. Maar het bloed van Jezus.
Absoluut. Absoluut. Amen. Maar op het kruis van Golgotha. Amen, dank u. Wij gaan samen nog zingen. Lied 1 uit de bundel. Ruist, o Godstroom der genade. Vers 1, 2 en 3. Lied 1 uit de bundel van Johannes de Heer. Broeders en zusters, we gaan samen lezen uit de Bijbel en we lezen uit het Matthäus-evangelie. Ik zei net hoofdstuk 14 met hoofdstuk 12. En dan vers 22 tot en met 32. Matthäus 12, vers 22 tot en met 32. Even terwijl u het Bijbelgedeelte opzoekt, we zitten hier in een gedeelte waarin de Heer Jezus op diverse manieren in gesprek is met de Farizeeën. En de Farizeeën proberen ook op diverse manieren de Heer Jezus onderuit te halen, te zoeken naar fouten, punten waar ze op hem kunnen aanspreken. En daarvoor lezen we ook het gedeelte over het arenplukken op de Sabbat, een genezing die plaatsvindt en allerlei andere gedeelten. De boel wordt eigenlijk op de spits gedreven als we in dit gedeelte aankomen, waarboven staat Jezus en Beelzebul. En we gaan lezen vanaf vers 22, Matthäus 12. Toen werd er iemand bij Jezus gebracht die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken. En hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei: is dit niet de zoon van David? Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden: deze drijft demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? En als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij het huis leegroven. Wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden. Niet in deze eeuw en ook niet in de komende. Tot zover Gods woord. Je bent gelukkig als je niet alleen hoort, maar er ook uit gaat leven. Ik zou zeggen, hou uw Bijbel erbij. Want dat is het belangrijkste, dat u leest wat er staat en ook ziet wat ik erover zeg. Broeders en zusters, als u dit gedeelte gelezen heeft met mij, zal u denk ik één gedeelte duidelijk opvallen. De laatste twee verzen, de zonde, de lastering tegen de Heilige Geest. Het is een beetje zoiets als een verzekering hebben afgesloten en toch dat ene sterretje onderaan het formulier lezen. We zijn verzekerd, maar lees wel eventjes de kleine lettertjes. Ik heb het zelf meegemaakt toen wij een aantal jaar geleden een klapband kregen met onze caravan op de snelweg bij Hannover. En gelukkig is dat goed afgelopen. Rechterbaan, netjes geparkeerd. Maar een boel schade, omdat een band naar binnen klapt en alles erop en eraan. En het eerste wat je doet, is de kinderen uit de auto over de vangrail heen. En dan ga je bellen om hulp van de Duitse ANWB en dan ook de verzekering. En ik dacht goed te zijn dat ik alles op foto had gezet. Alles het aangeleverd voor de verzekering, zodat dat uiteindelijk goed zou komen. En ik heb in Tsjechië, waar we naartoe waren, nieuwe banden onder de caravan gezet. En toen het ook besloten van, nou, op dat moment, we laten het zo en thuis in Nederland gaan we het wel regelen. We zijn verzekerd. Ik had ze gebeld. Ik had de boel op de foto gezet. En toen kwamen we thuis en ik kreeg geen cent uitgekeerd. Of ik de band kon inleveren. Nou, die lag een stukje ergens op de snelweg in Duitsland. Want dan kon ik niet aantonen of die 6 jaar ouder was of niet. De kleine regeltjes. De kleine sterretjes. Die kleine lettertjes waar je denkt ik ben verzekerd en toch. Maar ik ga het met u niet hebben over verzekeringen, dat begrijpt u. Maar in het geloof kan het eigenlijk soms op dezelfde manier zijn. En zo'n tekst als vandaag vraagt om een uitleg. Want ik hoor heel veel gelovigen hier, zie ik hiermee worstelen. Wanneer doe ik dan de zonde tegen de Heilige Geest? Wanneer laster ik hem? En geldt dat voor gelovigen? En hoe dan? Want we zingen volle verzekering. Jezus is mijn. Maar is er dan toch nog een soort kleine lettertjes ergens? En dit soort teksten, maar ook in Hebreeën staan dit soort teksten die aangeven van, ja, maar gaat het dan ook nog anders? Het vraagt om een uitleg. En die uitleg, daar kan je allerlei dingen over gaan verzinnen. Ik zou nu mijn gedachten kunnen laten gaan hierover. Maar het woord is het woord. En het woord hebben we ontvangen ook door het woord heen antwoorden te vinden. En een van de beste manieren om antwoorden te vinden op belangrijke Bijbelse vragen, niet alleen deze vraag, maar ook andere vragen waar u wel eens mee kan worstelen, is goed kijken welke Bijbelgedeelten er in de omgeving staan. Waar gaat dit over? Want als ik vers 31 en 32 uit zou knippen en me volledig daarop zou gaan focussen en gaan kijken, dan blijf ik hangen. Want dan ga ik die vraag stellen, maar wie dan? En wanneer wel en niet? Maar als we kijken naar het eerste woordje van vers 31, dan staat daar het woordje daarom in de HSV. Daarom. Dat betekent dat daar voorafgaand iets gebeurt wat dit gedeelte moet gaan verklaren. En daarom las ik u ook het hele gedeelte. De aanleiding die begint in vers 22. Ik zei u daarvoor eigenlijk al eerder een discussie met de fariseeën over wie is Jezus van Nazareth? Wie is hij? Is hij de beloofde Messias? Ja of nee? Want als we gaan kijken, nu gaan we eens naar vers 22. Dan zien we dat de aanleiding eigenlijk maar heel kort beschreven wordt. In één vers zien we het wonder gebeuren van een man, waarvan we eigenlijk helemaal de naam nog zelfs niet weten. Het doet dus klaarblijkelijk niet toe, we weten niet hoe en wat. Iemand werd bij Jezus gebracht die door een demon bezeten was. En hij was blind en kon niet spreken. Er wordt niets gezegd over zijn achtergrond. Er wordt niets gezegd over wie hij dus was en hoe en wat. Dus het doet er op dat moment dus klaarblijkelijk niet toe. Dat blijkt wel, omdat het houden bij vers 22, dat is het wonder. Want er staat, en hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. Klaar. Dat is het. Dat is het hele wonder wat gebeurt in dit gedeelte. Maar het is wel een aanleiding voor al die versen die hier achteraan komen. Want het gaat hier niet om het wonder, zoals het vaak bij heel veel wonderverhalen in de Bijbel niet gaat om het wonder aan zich. Maar wie doet het wonder? En is hij gelegitimeerd om dat wonder te doen? En om zichzelf te openbaren op de manier zoals de Heer Jezus hier zichzelf openbaart. En dan zie je een duidelijk contrast tussen vers 23 en vers 24. En laten we er niet te snel overheen gaan. Want het contrast tussen vers 23 en 24 is dat heel de menigte die dat ziet gebeuren zegt, is dit niet de zoon van David? En aan de andere kant, in vers 24, de fariseeën die dit hoorden, en dit is ook de reactie van het volk, zeggen, nou, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul. Een ander woord voor de duivel, nou, daar kan ik heel wat over zeggen, maar hou het even hierbij. De aanvoerder van de demonen. Jezus wordt als het ware in het rijk van de duisternis geplaatst. En je ziet het contrast tussen de menigte en de fariseeën. Maar het is wel een groot contrast. Want de vraag is dit de Messias? Zo stevig wordt hij gesteld, is dit de Messias of is dit de duivel? Zo, het wordt maar even duidelijk gezegd. Maar het is boeiend wie die vragen nou stellen en wie het antwoord geeft. Want had het niet andersom moeten zijn? Want het zijn de fariseeën waarvan een andere evangelie, in Marcus 3 zien we dat, Marcus 3 vers 22, waar dit verhaal ook staat, waarvan nog bij gezegd de fariseeën die uit Jeruzalem gekomen waren. Dat zegt ook iets. De fariseeën in die tijd werden toch gezien als de religieuze leiders van Israël, die kennis hadden, en dat hadden ze ook, van de schriften, die kennis hadden van het Oude Testament, wier kinderen als het ware opdracht kregen om de Torah zelfs bijna uit het hoofd te kennen, met alles wat erop en eraan zit. Zij die hadden moeten weten wie de Messias is. Die op basis van de kennis van de schrift hadden moeten weten, ja, natuurlijk is dit de Messias. Maar wie lijkt hier de Messias te belijden? Ik zeg het even tussen aanhalingstekens, dat domme volk van Galilea. Waarvan men zei, kan daar ooit iets goeds vandaan komen? Daar waar de religieuze elite vanuit Jeruzalem ook wel vaak op neerkeek. Ze waren gekomen, nou ja, om de boel een beetje in de gaten te houden. Bij ons in Drenthe hebben we ook nog een beetje die verhouding met Den Haag. Hully daar. Wordt er ook wel vaak gekeken. En dan blijkt de afstand naar Den Haag of andersom naar Hogeveen behoorlijk groot te zijn. Op een bepaalde manier. Zo wordt dat soms ook beleefd. En dat was voor Galilea niet anders. Het was een reis in die tijd om te maken, om naar Jeruzalem te komen en alles erbij. Maar laten we ook eerlijk zijn. We weten ook dat de meeste arme mensen en ook mensen die niet konden lezen en schrijven en weinig opleiding hadden, juist ook in Galilea wonen. Galiel, het land der heidenen. Een hardwerkend volk, wat vaak geen opleiding had, wat het al moeilijk genoeg had om rond te komen. En we zien deze groep ook regelmatig verschijnen bij de wonderen en tekenen van de Heer Jezus, dat ze erbij zijn. En als ze mee eten met 5000 man bij de 5 broden en de 2 vissen, die zij niet doorhebben, maar de discipelen wel. En die bij zijn en toch. Zij, dat volk van Galilea, die doet de uitspraak in vers 23, is dit niet de zoon van David? En zij die het hadden moeten zeggen, ja, op basis van de schrift, op basis van alle profetieën is dat de... En die zeggen, hé, hey, volgens ons is dat maar beter, hoort hij bij de aanvoerder van de demonen bij Elzebul. De fariseeën reageren denigrerend op de menigte. De discussie is gaande in het simpele volk. En het stoort de fariseeën ook, dat de gewone man, aan wie het evangelie hier geopenbaard wordt, het stoort hen dat zij zeggen, zou dit niet de zoon van David kunnen zijn? De fariseeën wilden graag controle hebben. En laten we ook even heel eerlijk zijn, dat heeft ook een reden. We willen vaak de fariseeën op een plek neerzetten, dat moet je ook niet altijd doen. We lezen in Gods woord dat Jezus ook vrienden had bij de fariseeën. Maar de theologie van de fariseeën is interessant. Want waar kwam hun controledrang nou vandaan? Waarom wilden zij in de haarvaten van de samenleving zitten om overal met hun neus bovenop te zitten om te controleren wat daar gebeurde? Dat had te maken met het feit dat de fariseeërs geloofden dat de Messias pas kon komen op het moment dat het volk zich zou houden aan alle wetten en geboden. Dus hun ijver, en er waren meerdere groeperingen in die tijd, hè, de Sadduceeën, de Essenen, de Sicariërs, nou ga zo maar even door, de Zeloten, waren meerdere religieuze stromingen, maar de fariseeërs waren de dominanten. Die zeiden dus, als heel het volk nou gaat doen wat er in de Torah staat, dan komt de Messias. En daarom ook hun ijver. En daarom gaan ze ook met de Heer Jezus in gesprek. Maar waarom plukt u aren op de Sabbat? Want u begaat een zonde. Dat kan toch niet wat hier gebeurt? En zo zie je uiteindelijk dat ze ook hier zien dat dit niet kan. Een vreemde situatie. Ze zeggen van alles te weten over de Messias. Maar nu staat hij voor hun neus. En deze elite maakt hem uit als handlanger van de Satan. En hier komt uiteindelijk licht het eerste stukje over de lastering tegen de Heilige Geest naar voren. Namelijk, en ik kom er later uitgebreider op terug, met je neus bovenop het wonder staan. Een wonder wat alleen de Messias kan verrichten. Alle kennis hebben over de Messias. En dan zeggen, hij hoort bij de duivel. De fariseeën spelen hier met vuur. En de Heer Jezus laat hen dit weten. Want staat er vervolgens, hij kende hun gedachten, staat er in vers 25. Hij kende hun gedachten. En als de Heer Jezus dat zegt, dan zien we dat er daarna iets gaat komen, dat hij aan de haal gaat met die gedachten van de fariseeërs. Want deze gedachten, die laten iets zien. En wat we zien gebeuren is eigenlijk dat de vraag hierop doemt, wat kan onze hemelse Vader nog meer doen dan zijn eigen zoon naar deze wereld sturen? Denk aan de gelijkenis van het feest en de uitnodiging. En dan komen er drie absurde beweringen. Want de Heer Jezus gaat in op hun inhoud. En die zien we eigenlijk in de volgende verse terugkomen. Allereerst, het is absurd wat ze zeggen. Het is ten tweede inconsistent. En ten derde onzinnig. Nou, absurd. Zien we in vers 25 en 26. Het eerste punt wat de Heer Jezus hier aanhaalt is de vraag, waarom zou Satan zijn eigen demonen willen verwoesten? We zien staan dat hij zegt hier, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En als de Satan zou uitdrijven, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk stand houden? De Heer Jezus zegt eigenlijk bij de hand van hun eigen uitspraak, hij zal wel van de duivel zijn. Maar waarom zou de duivel demonen uitdrijven? Dat is iets als, dat je eigen leger verwoest. Daar klopt niks van. Als dat zo zou zijn, dat hij van de duivel zijn, dan zou die zeggen, nou ga lekker verder met je leven. Want bezit heb ik al. Waarom zou je dan in vers 22 een man die door een demon bezeten was gaan bevrijden? Dus daar klopt al iets niet. Dat is raar, dat is vreemd, dat is absurd. Als deze man werkelijk bevrijd wordt, wat ook daadwerkelijk voor hun ogen gebeurt, dan moet het toch van God vandaan komen. Want de Satan zal dat toch niet doen? Dat kan toch alleen maar van God zijn? Je ziet het gebeuren, hoor je hem zeggen. Het tweede punt. De eerste, dit is absurd. Dit kan niet. Tweede punt, inconsistent. Vers 27 en 28. Tweede punt wat de Heer Jezus gaat maken is, en als ik dan door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Kortom, als ik dat aan doe, u doet het ook. En dat klopt. Want we weten dat uit het boek Handelingen, bijvoorbeeld het Handelingen 19 vers 13, de zonen van Skeva, de overpriester, die dan ook komen. En dan staat er ook bij, Joodse duiveluitdrijvers. De fariseeën hadden ook hun eigen praktijk met duiveluitdrijvers, die rondgingen. Laten we heel eerlijk zijn, de praktijken lijken wat dubieus en lijken ook wel een beetje gericht op geld en op macht. Gingen vaak gepaard met kwakzalverij, poedertjes, rituele kruiden, wat we vandaag meer als occultisme zouden beschouwen dan daadwerkelijke bevrijding van de Heer Jezus, door de Heer Jezus. Zij hadden ze ook in dienst, en dat is ook de zonen van. Het gaat hier niet om letterlijke zonen, maar uw zonen, uw medewerkers, die doen dat ook, zoals we lezen in Handelingen 19 vers 13. Het is hypocriet te zeggen dat Jezus in dienst is van de duivel als er goede vruchten zichtbaar worden. Als dat zo is, in wiens dienst staan uw zonen dan? Die toch dan ook volgens u goede vruchten moeten gaan doen? Dan moeten die toch ook in dienst van de duivel staan? En dan zegt Jezus erachteraan, ze zullen uw rechters zijn. Het bewijsmateriaal wat zij aanleveren, zal door hun eigen leer omvergeworpen worden. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt. Kom maar met bewijs, ik zal het je laten zien. Maar jullie eigen praktijk laat zien, het deugt niet. En wat was die praktijk? Dat zij helemaal niet die macht hadden. Dat ze vaak wel poedertjes en dingetjes en allerlei dingen voorschreven, maar dat die mensen helemaal niet bevrijd werden. He, dat er misschien nog wel een gebedje bij plaatsen of allerlei andere dingen, maar dat ze daarna gewoon verder ging of sterker nog heftiger in hun ziekte kwamen te staan, in hun dingen. Maar hier zagen ze een man daadwerkelijk voor hun ogen bevrijd worden, weer spreken, weer zien en al die dingen. En de Heer Jezus vraagt, wat is de vrucht dan? Wijs mij aan. Kom maar met het bewijs. Eigenlijk zegt hij iedereen, laat uw zoon ook even bewijs aanvoeren. Dat zij bijna als God denken te zijn. Nee, wat zijn de vruchten? De vruchten van de fariseeën en hun werken zullen hen veroordelen. Het vers wat daar nog meer over zegt, is eigenlijk wat hier vlak achteraan staat. Moet je maar eens kijken naar vers 36 en 37. Want hierna, na dit gedeelte, na vers 32, dan wordt ook de goede en de kwade vruchten beschreven. He, stel dat de boom goed is, dan is ook de vrucht goed, enzovoort. Maar dan staat er in vers 36, ik zeg u, zegt de Heer Jezus, dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden. En op grond van uw woorden zult u geoordeeld worden, veroordeeld worden. Kortom, laat het maar zien. En wat de Heer Jezus hier laat zien, is dat de fariseeën hun eigen praktijk erop nahielden. Niet in Jezus' naam, niet in Gods naam, maar bijna letterlijk een eigen praktijk, maar in de naam van de fariseeën deze dat, want zij waren toch aangesteld. En dan gaat het niet alleen om genezing, maar ook om allerlei andere dingen, dat mensen zich hielden aan de wetten en de geboden. Hun eigen wetjes waren tot God geworden. Het ging niet meer om het dienen van de Heere zelf en jezelf openstellen en onderwerpen aan het gezag van de Heere, maar een eigen koninkrijk is bouwen. En het gebeurt vandaag nog steeds op veel plekken. Waar uiteindelijk mensen het verlangen hebben om een eigen koninkrijk te bouwen door wat zij willen doen. En of het nou op de leer is of op bepaalde wonderen en genezingspraktijken wat je soms kan zien, die losgekoppeld worden van wie de Heer Jezus zelf ten volle is, maar vaak werken van eigen regeltjes en dingen en ga zo maar door. Je vrucht zal tegelijk je oordeel zijn. En de goede vrucht kent een goede boom. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Als er bevrijding plaatsvindt bij de Heer Jezus, dan is het volledige bevrijding. Als er genezing plaatsvindt, dan is het volledige genezing. Als Jezus genade komt bieden, is het volledige genade. Enzovoort, enzovoort. Het wordt nog wat extremer als we gaan kijken naar vers 29. Vers 28 kom ik zo nog even terug. Derde argument is bijna onzinnig. Hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad erover, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven. Dit is niet een oproep op te stelen, dat het u gewoon kunt inbreken, maar het gaat hier eigenlijk over een inbreker, die iemands huis binnenkomt. En dan niet zomaar iemands huis, maar een beetje in onze tijd bij Rico Verhoeven, u weet wel, die grote kerel. Je moet je voorstellen dat je wil gaan inbreken bij Rico Verhoeven thuis, en denken dat je er levend uitkomt. Dat is eigenlijk wat hier staat een beetje, dan in onze tijd vertaald. Dat je denkt bij iemand die groot en sterk is en een grote kickbokser is en denkt, nou, ik ga dat huis leegroven. En natuurlijk wandel ik hier gewoon naar binnen, ga gewoon de trap op en ik haal zijn spulletjes wel even uit huis. Nou ja, dat is natuurlijk het vreemde, want dat is wat hier staat, dat hij zegt, die fariseeën, jullie denken daadwerkelijk sterker zijn dan de Satan. Dus jullie onderwijzen, jullie praktijken, die je loskoppelt van de levende God, je denkt werkelijk de duivel te verslaan? Werkelijke bevrijding vindt niet plaats, zonder dat je de allersterkste eerst moet verslaan. En hier verwijst Jezus naar zijn volbrachte werk, wat hij op dat moment daar
nog moet gaan doen. Eerst moet de sterkste verslagen worden. En als je de hoogste generaal verslagen hebt, dan is er chaos in het huis. En dan pas kun je het huis gaan leeghalen. Die fariseeën waren bezig met het schuurtje, terwijl de grote woning nog vol stond. Hoe denk je dat te doen? Dit is ondoordacht. Wie macht over de duisternis wil hebben, moet de hoogste in rang, de duivel, de Satan zelf, eerst verslaan. En laat dat nou een van de kenmerken van de Messias zijn. Laat dat nou zijn waarover al eeuwen daarvoor geschreven is. De fariseeën hebben dat koninkrijk niet gebracht. Jesaja 52 vers 13 zegt, zie mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden. Dat is wat de Satan wil. Dat is zijn kenmerk. De Satan wil hoog verheven zijn. Hij wil als God zijn. Al vanaf de zonde van daarvoor al verleidt de Satan mensen daartoe. Ga zelf op de troon zitten. Laat je ik zegen vieren. En het liefst wil Satan het zelf. Hij wil God zijn. Want Satan is de Satan, omdat hij niet op de plek staat die hem geweest is. Waar we ook lezen dat hij niets meer is dan een gevallen engel. Dat is wat we lezen in het Oude Testament. Maar hij is de duivel dat die gevallen engel op plek 1 wil staan. En daarom is hij de duivel. En alles wat erbij hoort. En met heel zijn rijder achteraan. Dat is wat de Satan wil zijn. Als Christus zijn. Maar Jesaja was al duidelijk. De Messias zal duidelijk maken. Er is maar één. En die zal bewijzen dat hij overwinnaar is. Die zal bewijzen dat hij staat boven de natuur, boven de krachten van ziekte, dood en alles erop en eraan. En daarom komt de Heer Jezus in vers 30 met een conclusie. Wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Gods openbaring vraagt een antwoord. Als de Heer Jezus gepredikt wordt, vraagt dat een antwoord. Als je alle kenmerken van de Messias hebt gezien, en dat we die nog zullen zien, in wonderen, tekenen, krachten, in zijn lijden, sterven, opstanding, geheel conform de belofte van het Oude Testament, die jou als rechtgeaarde fariseer met de paplepel zijn ingegoten, en dan nog kan beweren dat Jezus van de duivel is, en al deze dingen niet doet door de geest van God, dan ben je meer blind dan de man uit vers 22. Dan ben je meer gebonden aan je eigen wetjes en regeltjes en ideeën dan de man die bevrijd is in vers 22. Dan laste je deze geest door wie de Heer Jezus al deze dingen doet. Want de geest van God is op de Heer Jezus. Dat lezen wij. Dat hoort hij ook bij zijn doop. Dit is mijn geliefde zoon. In hem is al mijn welbehagen. Als die geest je dat duidelijk maakt en dan zegt hij is van de duivel, dan laste je de geest. Dan ben je vol van de duivel. En dat lijkt Jezus te zeggen in vers 30. Wie niet met mij is, die is tegen mij. En dan de kenmerk van de fariseeërs. Wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uit. De fariseeërs zagen zichzelf als de mensen die de boel bij elkaar moesten houden. De herders van Israël. Nou, je moet Jesaja's horen over de herders van Israël. Dat was de taak. De leiders van Israël, of nou politiek of religieus waren, hadden de bedoeling om het volk bijeen te brengen en te scharen onder het gezag van de Heer. Maar wat is het tegenovergestelde van bijeenbrengen? Dat is uiteendrijven. En wie is nou de grote diabolos? Wie is nou de grote uiteendrijver? En hier zien we dat hier iets staat wat hen razend gemaakt moet hebben. Want dat is de Satan. Satan, zijn naam betekent ook bij uiteendrijver, verwarder. Hij heeft meerdere namen, maar in ieder geval, hij brengt niet de boel uiteen. Hij is degene die juist scheuringen, splitsing en scheiding wil veroorzaken. Hij is degene die niet wil dat jij de Heer Jezus aanneemt in je leven. En zijn offer. En de Heer Jezus zegt hier, kijk maar. Kijk naar de vrucht van mij. Waar hij in vers 33 en verder over spreekt. Kijk naar de vrucht. Drijf ik uiteen of breng ik bij elkaar? Breng ik niet bij elkaar al die mensen juist verloren waren? Is hij niet degene die naar de hoeken van de straat ging en ze er weer bij trok? En de bedelaars aan de rand van de stad niet wegschopte, maar zei, ook jij, Zacchaeus, de tolle, jij bent ook een zoon van Abraham. Dat had die man al lang niet meer gehoord. En bij de vrouw, bij de put, die daar om 12 uur 's middags in de bloedhitte, daar maar in haar eenzaamheid stond te putten, zei, vertel eens, wie ben je, wat heb je gedaan, ik weet het eigenlijk al, maar is dat een uiteendrijver of een bijeenbrenger? Kijk maar, zegt Jezus, beoordeel maar. En luister naar mijn argumenten. En dan komen wij vers 31 en 32. Daarom staat er. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. Jezus laat hen duidelijk weten dat hun woorden en gedachten consequenties hebben. En kom dan met de woorden uit deze verse. Maar je moet ze wel in deze context lezen. Want wat staat hier nou? Wat is nou de zonde en lastering tegen de geest? Laten we duidelijk zijn dat we in de context van het verhaal lezen dat hier om een bewuste, goddeloze verwerping gaat van de reddende kracht en genade van God. Terwijl deze je in de volle omvang voor de ogen geopenbaard is. Het gaat hier om het ontkennen, het onteren van het werk van God. En die dingen die zich geopenbaard hebben, daadwerkelijk toeschrijven aan de duivel. Wat hier gebeurt. Daarom. Waarom kan deze zonde nou, ik ga zo meteen ook het verschil aangeven hoor. Waarom kan deze zonde nou niet vergeven worden? Is dat dan toch dat sterretje waar ik het over had bij de inleiding? Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. En dat is waar gelovigen bang voor zijn. Heb ik nou een zonde gedaan in mijn leven die onvergeeflijk is? En dan ga je, en u weet al waar u misschien aan denkt. Dat ene moment dat je echt goed fout bent geweest. Dat ene moment dat je gevloekt hebt als een ketter. U kunt zelf verzinnen. Is dat het dan waardoor ik het kwijt ben? Nee, dat is niet wat hier staat. Waarom kan deze zonde, de bewuste en goddeloze verwerping van de geopenbaarde genade, niet vergeven worden? Dat is niet omdat de Heer dit niet zou willen of kunnen. Maar omdat mensen die deze goddeloze levenshouding hebben, verhard zijn en geen berouw hebben. In dit hele verhaal ontbreekt berouw. Ontbreekt belijden. Wat de basis is voor vergeving. Daarom las ik straks ook even Psalm 32. Hij die belijdt. Hij die weet, ik ben een zondaar. Hij die weet, ik heb een redder nodig in mijn leven. Wat de basis is. Deze mensen willen geen vergeving ontvangen, want ze denken dat ze het al hebben. En sterker nog, door bij het juiste clubje te horen, denken zij het te hebben. En zeggen, ik heb geen zaligmaker nodig. En wat leert het evangelie over mensen die zeggen, ik heb geen zaligmaker nodig? Dat je verloren gaat. Dus er is ook geen redding. Daarom is er ook geen vergeving mogelijk. Want als jij vergeving wil hebben, zonder de heiland te kennen, zonder te belijden dat jij een zondaar bent die genade nodig heeft, is het er ook niet. En laster je al het werk. Want die enorme hoeveelheid van genade, die gepredikt wordt, die zichtbaar wordt. Kortom, als je Jezus Christus afwijst, nadat je alle kenmerken van zijn heerlijkheid en goddelijkheid hebt gezien, gehoord en ervaren, komt hier de vraag, wat moet hij nog meer doen dan? Wat kan onze hemelse Vader nog meer doen dan zijn Zoon naar deze wereld zenden? En alles wat hij voor ons gedaan heeft. Als je dan nog steeds niet kan zeggen, maar hij, en zeggen, dit is van de duivel. Wie kan zo'n heerlijkheid afwijzen? Even helder, voor wie geldt deze tekst niet? Een wedergeboren gelovige hoeft hier niet bang voor te zijn. Het gaat hier niet om een zondige fout, om een uitstapje of een verkeerd afstapje in je geloofsleven. Een verkeerd uitgepakte vloek, een uit de hand gelopen twijfelmoment wat ons direct op de roltrap naar de hel zou moeten plaatsen. Waarin geen vergeving voor mogelijk is. Nee, de gelovige beseft wie Jezus Christus is. Die weet dat hij genade ontvangen heeft of het nodig heeft. Vers 32 staat ook nog iets. En dat is ook te maken met dit rijtje. En wie een woord spreekt tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Wat is dan een woord spreken tegen de zoon des mensen? Dat heeft dus te maken hier met mensen die hier ook tussen hebben staan, die de Heer Jezus niet hebben aangenomen. Omdat ze het nog niet doorzien hebben. Omdat je gewoon soms je vragen kan hebben over geloof. Dat is een woord tegen de zoon des mensen. Ja maar, Heer, hoe zit dat? Of je eigen vragen kan hebben. Dat is een woord tegen de zoon des mensen. Mensen die nog niet overtuigd zijn van de volle identiteit van de Heer Jezus als Messias. Zoals er in die tijd velen rondliepen. Zoals er misschien vandaag ook mensen zijn die zeggen, ja, ik wil wel geloven, ja maar. En dan is de Heer ook geduldig en genadig. En wil hij jou helpen om zichzelf te openbaren door het woord en door geest? Laten we eerlijk zijn. Als hoofdstukken verderop onze heiland wordt voorgedragen aan de autoriteiten na zijn gevangenneming in Gethsemane. En het volk de vraag gesteld wordt door Pilatus. Wat zal ik doen met deze Jezus die de Christus genoemd wordt? Wat riepen ze allemaal? Kruisig hem. Allemaal. Een paar na. En een paar waren gevlucht. Opdat gebeuren moest. Uiteindelijk is vers 28 een heel belangrijk vers. Als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. En dat is Jezus zien. Want als we de tekenen zien van de Heer Jezus, die beloofd zijn in het Oude Testament. En we geloven, ja, dit is de Messias. Dan is het Koninkrijk van God daar gekomen. En dat is ook de goede plek van wonderen en tekenen. Ik weet dat er bewegingen ook zijn en ook in ons land die gaande zijn, die enorme focus willen leggen alleen maar op wonderen en tekenen. Als je dat eenmaal ziet, dan zit je goed. Maar daar draait het niet om in het evangelie. Het wonder is hier één versje in vers 22. Maar het draait hier om, heb je de Messias gezien? Dat is ook wat in Handelingen 2 vers 22 staat. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener. En dan staat er een man die u van Gods wegen aangewezen is. Door krachten, wonderen en tekenen. Die God in uw midden door hem gedaan heeft. Dus de Heer Jezus wordt aangewezen door wonderen en tekenen. Daarom hoeft het ook niet zijn dat u allemaal genezen wordt. En zal het ook niet gebeuren. En hoeven we ook geen happenings te organiseren waar u allemaal als gezonde, welvarende mensen door het leven gaat. Maar wat u en mijn praktijk en ook in onze gemeente gaande is. Als ik u zou vragen wat de Heer Jezus in uw midden gedaan heeft, dan zullen er her en der mensen opstaan. Die zullen zeggen ja. Ik heb ervaren dat ik verlenging van leven heb ervaren door genezing. Dat kan. Maar er zal hier niet een hele zaal opstaan. Bij mij in de gemeente ook niet hoor. Maar als ik vraag aan mensen wie heeft een diepe troost ervaren in het verlies van je partner. En zo diep ervaren dat Gods hand en zijn staf bij je is door de donkere dalen. Zullen er ook mensen opstaan. En als ik zal vragen wie is er vrijgekomen van verslavingen. Drugs of porno of andere dingen. Zullen er misschien ook een paar zeggen, ja, ik heb daarin stappen met de Heer Jezus gezet. En als we al die verhalen nou met elkaar gaan delen, kunnen we dan als gemeente zeggen, ja, onze verlosser leeft. En dat is wat er gaande is. Het gaat er niet om, en dat is ook niet zichtbaar, het gebeurt ook niet. De Heer Jezus laat toen, daar en door de verhalen zien, Ik ben het. Ik ben het, de zoon van David, de beloofde. En het bijzondere, je moet even een heel klein stukje terugbladeren. In Matteüs 11, vers 1 tot 6. Daar zie je eigenlijk dit gebeuren. Het is heel mooi dat we nog iets verder in de context teruggraven. Want dan zie je uiteindelijk dat de 12 discipelen de opdracht krijgen om te prediken in de steden. En dan staat er in vers 2 in Matteüs 11. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen, dus de discipelen van Johannes. En hij zei tegen hem, bent u het die komen zou? Of verwachten wij een ander? Johannes de Doper. Hoe wonderlijk. Hij die Jezus gedoopt heeft. Hij die zegt, na mij komt hij. Hij die gezegd heeft, zie het lam Gods. Hij zit gevangen. En twijfelt. Heeft hij nou een zonde tegen de Heilige Geest begaan? Nee. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ga heen. Ga naar Johannes toe in de gevangenis, want hij lijkt bijna even van zijn geloof gevallen te zijn. En bericht Johannes wat u hoort en ziet. En dan staat daar, dubbele punt. Blinden worden ziende. Kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd. En doven kunnen horen. Doden worden opgewekt. En aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. En dat is precies wat er hier gebeurde. En uiteindelijk is dat het teken. Dat verzint hij niet. Dat is wat Joël al sprak. In die dagen zal het gebeuren dat. En kun je je voorstellen, als we teruggaan naar hoofdstuk 12. Dan heb ik gezegd, vers 33 krijgen we de vrucht. Maar dan moet je eens lezen wat de fariseeën zeggen in vers 38, in hoofdstuk 12. Hoe bizar wil je het hebben? Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en fariseeën, na dit gesprek, hè? Meester, we zouden van u een teken willen zien. Ik als mens denk dan op een gegeven moment, ik was weggelopen. We wilden een teken zien. Zie hoe gesloten het is. Zie je wat hier gebeurt. En dan is Jezus duidelijk. Een verdorven en overspelig geslacht verlangt naar een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. En dat is waar het om draait. En dat is waar het naartoe gaat. Kom en zie. En als de Heer Jezus in ons midden zichzelf iedere keer laat zien door zijn woord en door zijn geest. Als wij mogen ontdekken dat de Heer Jezus vandaag nog steeds in de gemeente actief is. Dan hoeven we niet bang te zijn voor de zonde en de lastering tegen de Heilige Geest als we Jezus belijden, als onze zaligmaker. Dan zijn wij soms struikelend onderweg achter hem aan. Maar de vraag blijft wel. Buiten hem is er toch geen zaligheid. En Jezus laat hier duidelijk zien. Ik ben de Zoon van God. Zonder Jezus geen toegang tot God. En als hij zichzelf ten volle geopenbaard heeft, en dat moet van de duivel zijn, dan is er geen redding. Er is namelijk één die redding geeft. Eén weg tot zaligheid. Door Christus. Onze Heer. En lieve mensen, we krijgen vandaag geen ander teken te zien. Het gaat niet om massale genezingen. Het gaat niet om allerlei andere dingen. Heel de schrift wil één ding duidelijk maken. Hij is het. Hij is de redder van deze wereld. En vandaag de dag gaat er geen ander teken uit. Want er is geen andere weg tot zaligheid dan Jezus Christus alleen. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En als wij onze knieën buigen, zeggen met Psalm 32. Ja, Heer, ik belijd. Ik heb u nodig. En hij vergeeft. Hij vergeeft een ieder. Hij laat niemand leeg naar huis sturen. Wat je ook gedaan hebt in je leven. Hoe zondig je bestaan tot nu toe kan zijn. Als jij vandaag wil zeggen, ja, de Heer Jezus is mijn verlosser en zaligmaker, zal hij geen zondaar leeg wegsturen. Gelooft u dat? Amen. Wij gaan antwoorden met lied 497. 497. Een prachtig lied. Wat zingt over de genade van de Heer Jezus voor ons. Zijn liefde zocht mij teder. We zingen vers 1, 2 en 3. En strakjes na de avondmaalsbediening ook vers 4. Vers 1, 2 en 3, 497. Samen zingen. Het vierde vers van lied 497, terwijl de tafel gesloten wordt. Nu is hij weer verrezen, want we vieren samen ook dat de Heer niet in het graf is gebleven, maar dat wij een verlosser hebben die leeft.
Thank you.
Laten we de Heer samen danken. Liefdevolle Vader in de hemel, wij danken u voor uw heilig woord. Uw vertroostend woord, uw duidelijk woord. Heer, dat ons helpt u beter te verstaan. En dank u wel, Heer, dat u door uw woord het volle zicht heeft laten zien op de enige waarachtige Zoon van de Vader, die wij mogen belijden als de Heer van ons leven, als de Heer van onze gemeente en als de komende Koning. Heer, dank u wel dat u uzelf heeft laten zien in deze wereld, als de Heer die regeert over al wat leeft. Heer, dat u hoger bent dan de engelen, hoger bent, Heer, dan wat er ook maar mag zijn, meer dan ziekte, dood en pijn. Ja, u bent overwinnaar. En dank u wel dat we dat mogen vieren in het avondmaal. Dat begint, Heer, bij het besef van wat het gekost heeft. Van de niet vanzelfsprekendheid van uw lijden en sterven. Maar omdat het uw grote liefde is, heeft u het voor ons mensen gedaan. Heer, om ons weer thuis te brengen. Om ons weer terug te zetten op de plek waar we horen. In afhankelijkheid van u. Dank u wel dat we dat samen mogen vieren. Dank u wel dat we dat in verbondenheid met elkaar mogen doen. En help ons ook in deze wereld te getuigen van die liefde. Die diep in ons geworteld is. De liefde van de Heer Jezus. Heer, en dat u verheerlijkt wordt in ons leven als de eerste. Maar ook onze naast als onszelf gediend zullen worden. Vader, ga zo met ons mee. En we bidden ook, Heer, voor de week die voor ons ligt. In alles wat we erin mogen doen, Heer, of op werk zijn, thuis, school, Heer, in het tehuis. Vader, u kunt ons overal gebruiken voor uw doel. Heer, zegen ons op de plekken waar we staan. En we weten, Heer, dat we niet alleen hoeven gaan. Niet in eigen kracht, maar dat uw geest met ons meegaat. En draag ons zo dag en dag. Wees ons tot zegen en stel ons tot zegen. En dank u voor deze dienst. Heer, mag alles zijn tot uw eer. En wilt u de naprediker zijn. Heer, en dat we het volle zicht daarmee op de Heer Jezus zelf mogen hebben. Want hij is het waard om geprezen en gediend te worden tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen. Broeders en zusters, ik wil u wijzen op de collecte zometeen bij de uitgang. Nogmaals ook een hartelijke uitnodiging om ook te blijven koffie drinken, om elkaar te spreken, om elkaar ook te mogen ontmoeten in de zaal daar rechts. Er is ook nog een lectuurtafel aan het eind waar u nog wat verdere verdieping kunt aantreffen. Dat waren de dingen die ik nog wilde mededelen. We gaan zo meteen staan voor het laatste lied en de zegen. En we zingen met elkaar lied 375, dat is Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. En dan ook vers 2, nooddruftigen zal hij verschonen. Dan zullen we ook, zal ik de zegen uitspreken. Na de zegen zingen we ook vers 4, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Zullen we gaan staan voor lied 375 vers 1 en 2.
Thank you.
Vang de zegen van de Heere. Draag deze met je mee en draag hem uit aan alle die op je weg komen. De liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus, de opgestane Heer, en de troostkracht en leiding van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen tot de dag aanbreekt dat de Heer Jezus terug zal komen en elk oog hem zal zien. En tot die dag roepen wij uit, samen met alle heiligen, Maranatha, kom Heer Jezus, kom. Amen.